Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. Het programma waarin we eigenlijk een uur lang praten over een onderwerp. En ik heb vandaag een heel bijzonder onderwerp. Misschien moet je eerst even voorstellen. Je kon iets vertellen over retoriek, hè?
Ik kon iets vertellen over retorica, ja.
En waarom zou ik dat van jou aannemen?
Dat moet je vooral niet doen.
Dat moet ik vooral niet doen.
Ik luister naar het verhaal en kijk of je er iets mee kunt. Ik ben retorisch strateeg. Op basis van de klassieke retorica help ik mensen om beter uit hun woorden te komen. En het is nog meer dan dat, daar komen we vandaag vast over te spreken. Ik ben oprichter van het Instituut voor Retorisch Leiderschap. En retorica, dat is de oude kunst van het overtuigen, de kunst van het spreken. En niemand weet meer wat dat is. En dat is zonde.
Ik heb zoiets van, nou, als ik dit zo even hoor, dan kan ik daar meteen een hele hoop aan hebben. Als radiomaker, maar ook misschien als iemand die gewoon soms mensen moet overtuigen dat dingen wel of niet zo slim zijn om te doen.
Ik denk dat iedereen er veel aan kan hebben. En ongetwijfeld jij ook. Maar iedereen die iets wil veranderen in de wereld, die iets samen wil doen met mensen, die kan er iets aan hebben.
Oké, dit sluit naadloos aan op het gesprek met Heidi Nieboer over onderhandelen. Maar dit is niet gewoon onderhandelen, dit is echt je punt maken.
Nou, eigenlijk zou ik zeggen, het is meer dan dat. Het is deels is je punt maken. Dat is een belangrijk onderdeel. Onderhandelen valt deels ook wel onder retorica. Het gaat erom, hoe praat je nou met mensen, zodat je punt overkomt, maar ook zodat mensen je willen gaan geloven. Niet alleen dat ze je kunnen gaan geloven, omdat je zulke verstandige dingen zegt, maar ook dat ze je willen gaan geloven, omdat ze je bijvoorbeeld zo aardig of zo deskundig vinden, of omdat je precies aanvoelt wat zij nodig hebben.
Oké, en dat zijn.
Dat is natuurlijk ook heel erg bij onderhandelen zo.
Ja, dat zijn de drie pijlers. Ik heb dit ooit gehad op school, heel lang geleden. Logos, ethos en pathos, weet ik me nog te herinneren. Maar dat is dan ook een beetje alles wat ik er nog van weet.
Ja.
Dat zijn de drie pijlers?
Onderdeel ervan. We kunnen ze. Ik dacht, die gaan we later vandaag doen. Maar
ja, ik moet eigenlijk het klokje nog starten. Ik denk, misschien is het wel goed om.
Anders gaat dit uren duren.
Ja, nee, inderdaad. Laat ik gewoon eventjes het klokje aanzetten. Kijk, mensen, geen geluidseffecten. Hij is echt. Ik zet hem hier ergens waar we hem allebei goed kunnen zien. Ik hoop niet dat hij irritant gaat zitten tikken op de achtergrond. Dat deed hij in eerdere uitzendingen wel. Hoorde hij de hele tijd zo tik. Heel zachtjes achter de microfoon. Ja. Maar goed, maakt het ook niet uit. Het is een echt klokje.
Mooi. Ja.
Ja. Goed, retorica dus.
Ja. Nou, en zo, retoriek heeft een hele slechte naam. Het is gladpraten, manipuleren, bedriegen met mooie woorden. En dat is niet alleen wat mensen tegenwoordig van denken. Dat denken ze eigenlijk al 2500 jaar.
Is dat een beetje zoals je een politicus zou zien? Van ja, die loopt maar wat.
Die loopt maar wat. Ja. En retorica is zoveel meer dan dat. Daar wil ik je graag wat in bijspreken. Dus dan moeten we het hebben over de geschiedenis van de retorica. Wat retorica eigenlijk is. Maar vooral ook wat je ermee kunt. Want soms moet je toch mensen overtuigen. En dan kan het handig zijn om daar vast wat van te weten.
Het gekke is dat ik er aan één kant ontzettend bewondering voor heb. Mensen die dit kunnen. Ik denk van, wauw, dat. Hey, dit is gewoon super knap hoe je communiceert. Aan de andere kant heb ik er zo'n hekel aan.
wat dan? Wat is dat?
Nou ja, inderdaad, dat gladpraten wat je zegt. Ik herinner me dat ik een zaak heb gedaan met iemand die had de leiding over een radiostation waar ik ooit iets heb gedaan. En ik had enerzijds had ik echt bewondering voor hoe die man de zaak runde daar. En hoe die dat allemaal overtuigend wist te doen en overtuigend wist te brengen. En de dingen die hij zei, gewoon, nou, dat is super knap hoe je dat allemaal weet te brengen. Ja, aan de andere kant, het was gewoon niet een hele betrouwbare jongen, bleek achteraf. Ah,
kijk eens.
Ja.
Er moet toch iets aan authenticiteit in zitten, hè?
Ja, dat wel, absoluut.
Dat is eigenlijk het hart van retoriek. Hoe perform je nou je authentieke zelf? Zodat je goed overkomt en overkomt wat je wil dat je overkomt, en tegelijkertijd niet glad wordt en geen kunstje laat zien.
Oké, dus we doen wel vanuit een gedachte dat het klopt wat je doet. En dat het dicht bij jezelf is.
Ja, laten we nu toch maar even naar ethos, logos en pathos gaan kijken. Want dat zijn de drie overtuigingsmiddelen. Als je kunt alles wat er gebeurt, kun je kijken van raak ik hier wel of niet door overtuigd. En dat heeft altijd te maken met ethos, logos en pathos. Dus alles wat jij zegt, dat geloof ik wat jij zegt. Dat is deels. Dat kun je dan analyseren in termen van logos, ethos en pathos. Als we beginnen met logos, het gaat om de woorden, om de inhoud. Klopt dat? Als je maar wat lult, ja. En ik heb het door. Ja, dan ga ik je niet geloven. Ik moet kunnen geloven wat jij zegt. Ik moet een goede reden krijgen van je om overtuigd te worden.
Dus gewoon de argumentatie eigenlijk. Het moet echt gewoon hout snijden wat je zegt.
Ja, ja. Precies. Nou, dan heb je ethos of ethos. En dat gaat erover dat ik jou wil geloven. Wie ben jij eigenlijk? En dat heeft dan weer drie aspecten. In de retorica komt alles in drieën. Weet jij wat je aan het doen bent? Kom jij over alsof je weet waar je het over hebt? Dat is net iets anders dan dat je echt weet waar je het over hebt. Ik moet het gevoel krijgen.
Ja, exact.
Ik moet jou gaan vertrouwen.
Ik zit te denken van, dat zie ik, heel veel mensen doen dit.
Ja, ik heb ooit eens gewerkt met een advocaat. Een jonge blonde vrouw met een piepstem.
Ja.
Een fantastische advocaat. Maar je moest wel eventjes haar wat beter leren kennen. Want eerst denk ik, wat is dit nou? Weet zij wel waar ze mee bezig is?
Ja,
dat wist ze heel goed. Maar ja, dat was niet het eerste wat je eraan zag. En pas na 2-3 woorden, want het ging wel snel, zag je, dit is een echte.
Ja.
Dus weet je wat je doet? Dat is één punt van ethos, van je overtuigingskracht die vanuit jezelf komt.
En zitten daar ook bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken in? Ik kan me voorstellen dat een blonde dame die lekker sportief gekleed is en zo even hups komt binnenwandelen, niet direct als de doorgewinterde advocaat wordt gezien. Je krijgt dan meestal toch een oude grijze mannen met een koffertje en zo. Dit klopt niet voor mij.
Dag en nacht in toga.
Ja, precies.
Dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Wat straalt dat uit voor je?
Ja.
En nu is het wel zo, er zijn heel veel advocaten in Nederland en in de wereld. En voor verschillende zaken heb je verschillende advocaten nodig. En soms moet het wat serieuzer klinken, lijken. We hebben natuurlijk, die zijn nu wat minder populair geloof ik. Maar je had die sterradvocaat in het strafrecht. Moscovici is niet goed mee afgelopen. Nou, nog een paar. Dat waren allemaal mannen die nogal...
Distinguished.
Ja, maar ze probeerden wel heel hard heel distinguished te zijn.
Oh ja, ja.
Dat zat er ook nog een beetje bij. Het ging ook een beetje om hen. En bij een goede advocaat, die moet zich natuurlijk ook een beetje wegcijferen voor jou als klant. Maar goed, het eerste deel van ethos is weten wat je doet.
Ja.
En dat laten zien. Hoe weet ik dat jij weet waar je mee bezig bent? En dus als jij iemand wilt overtuigen, dan kun je erover nadenken. Hoe laat ik nou zien dat ik weet waar ik mee bezig ben?
Nou, een muur vol diploma's achter me. Bijvoorbeeld. Helemaal vol hangen met allemaal certificaten wat ik allemaal gedaan heb.
Nou ja, dat zie je wel bij Amerikaanse artsen. In elk geval voor zover ik dat van films en tv zie. Daar moet een diploma aan de muur hangen. Ik heb in alle artsen die ik in Nederland heb gezien, daar heb ik nog nooit een diploma gezien.
Nee.
En witte jassen bij huisartsen niet eigenlijk.
Nee, gek is dat, hè?
Ja. Ja. Dus en toch, als zij zeggen, jij moet deze pil slikken, dan doe ik dat. Als jij mij zegt, je moet deze pil slikken, dan denk ik daar nog even over na.
Ja. Ja, er is een verschil of dat een meneer of een vrouw op een kantoortje is waar je daadwerkelijk naartoe gaat, of dat de dokter is.
Precies.
Of iemand die op een feestje achter de deur staat, want ik heb pil voor je.
Ja.
Kan ook.
Kan ook heel betrouwbaar zijn. Je vaste drugsdealer is waarschijnlijk heel betrouwbaar voor jou.
Dat zou kunnen. Ja. Doe
dat
niet.
Gaan nu een pad op waar we misschien niet te lang op kunnen. een andere onderdeel van ethos, naast weten wat je doet, is het beste voor hebben met de mensen. Hoe zie ik dat jij dat jij wilt wat goed voor mij is? En dus heel handig is dat als je iets verkoopt en zegt, ja, ik wil dit eigenlijk niet aan jou verkopen. Hier heb jij niks aan. Ik was bij een lang geleden in een ijzerzaak. En ik moest een trappetje hebben om wat op te klussen. Nou, de eerste verkoper die kwam daar met een hele dure trap aan. Die voor professioneel gebruik heel geschikt was. Maar voor die drie lampjes die ik een keer aan het plafond moest hangen, was dat helemaal niet nodig. Dus toen zei dan, ja, maar dat is niet nodig. Jij moet die andere. Toen dacht ik, hé, die is welwillend. Die heeft het beste met mij.
Ja, daar maak je ook niet veel mee. Meestal gaat het de andere kant op.
Vaak wel, ja. Maar op het moment dat dat één keer de goede kant op gaat, dan blijf je er altijd kopen. Dus ja. dit is het beste voorhebben met je publiek. En de derde is integer zijn, oprecht zijn, deugen. Voor iets hoger staan. En dat is waar jij het natuurlijk net over had. Dat iemand die je eigenlijk niet die zo glad praatte, dat je dacht, die deugt niet helemaal.
Ja, een goed verhaal. Maar waar zie ik dat aan dan?
Precies. Die uitstraling, hoe kun je nou zien dat iemand een goed karakter heeft? Dat is ethos. Ik had het net ook al even over publiek. En in de retorica is publiek een heel breed begrip. Iedereen met wie je praat is je publiek. Ik ben nu jouw publiek, jij bent mijn publiek. Dat kan natuurlijk ook een zaal vol mensen zijn. Publiek. Dus daar heb je logos hebben gehad, ethos hebben gehad. En dan pathos, de emoties van je publiek.
Ik hoor daar iets van sympathie, empathie. Dat soort dingen.
Dat is één kant ervan. Het is ook een wat kwalijke kant soms. Als het in de politiek, als je daar populisten hebt. Die kunnen dan ook op een verkeerde manier bij emoties aansluiten. Maar dan kom je weer bij ethos uit. Hebben die wel het beste voor met de wereld?
Ja.
Zijn die wel echt integer? Dat kan wel heel krachtig zijn. Ik voel je pijn. Daar is Bill Clinton groot mee geworden. Alweer even geleden. Dus aan de ene kant is het manipulatief. Aan de andere kant, iemand troosten. Dat is toch aansluiten bij iemands emoties. En proberen daar iemand bij te helpen. En empathie, wat je zelf zei, sympathie. Dat zijn die drie aspecten. Logos, bij alles wat je zegt en wat je doet, kun je kijken van wat zegt dit over de inhoud? Logos. Wat zegt dit over de spreker? Ethos. En wat zegt dit eigenlijk over mij? Pathos.
Oké, maar die laatste, wat zegt het over mij? In de zin van, vind ik deze persoon aansprekend?
Dan zit je meer op ethos.
Ja.
Maar bijvoorbeeld als er iemand de zaal toespreekt. En ik zal dit even voor jullie uitleggen, want jullie snappen dit vast niet.
Oh ja.
Dat zit een beetje op de hoek, zowel ethos als pathos. Maar je voelt al direct, hier worden net de verkeerde knoppen ingedrukt.
Ja, en als je nou kijkt naar zo'n figuur als Trump, hè? Hartstikke populair bij bepaalde stukken van de populatie daar.
Ja,
eigenlijk. Maar hij is wel heel populair. Ja. Welke factor is bij hem dan bepalend? Is dat die pathos die dan enorm groot is, maar de ethos is... Ja.
Ik denk het, ja. Ja. Hij raakt heel goed de emoties van mensen die het gevoel hebben, we worden genaaid.
Ja.
En dat doen de Democraten in Amerika en daarmee is hij verkozen. En op dit moment zegt hij, de Europeanen naaien ons Amerikanen.
Ja.
Dus hij raakt daar emoties en daar zijn mensen blijkbaar gevoelig voor.
Ja, gelukkig niet allemaal, maar het wordt wel een beetje in Engeland op dit moment. Dus goed, dus die drie hebben we dan.
Ja.
En dan moeten we dat gaan toepassen, denk ik.
Alles wat je dan gaat doen. Ga je kijken, hoe kan ik mijn logos, ethos en pathos maximaliseren? En daar zijn allerlei technieken voor.
Nou, ik ga er even voor zitten. We horen natuurlijk. Gaan we ze per geval bekijken dan?
Ik pak er een aantal, want anders wordt het... Want misschien is het goed om nu even naar het begin van de retorica... even de geschiedenis van de retorica, heel kort. Dan kun je op feestjes weer heel slim overkomen.
Dat is goed voor mijn... even kijken.
Voor je ethos?
Wat een verstandige man.
Als hij daar zulke verstandige dingen over kan, dan zal hij vast nog veel meer weten. En dat is waar, want jij weet heel veel.
Ik weet van heel veel dingen ongeveer hoe het zit, ja.
Kijk, nou, dat is meestal genoeg. Je hebt... op een bepaald moment, zo'n 2500, kleine 3000 jaar geleden, begon de democratie bij de oude Grieken. En in Athene, daar kon op een bepaald moment niet meer de sterkste en de machtigste, of je kon machtig worden, niet meer door de sterkste te zijn, maar door in de volksvergadering te praten. En lang niet iedereen mocht dat, je moest een vrij zijn en je moest man zijn, maar dit was al vooruitgang op voorgaande tijden. En plotseling... kon je dus met woorden macht verwerven. En niet alleen meer militair of met geld. En toen kwamen er natuurlijk heel snel ook mensen op die dachten... moeten de mensen dit gaan leren.
Ja.
En, want sommige mensen waren er uit zichzelf goed in. En, nou, toen, en dan vragen anderen, zeg, jij bent daar zo goed in. Hoe doe jij dat? Nou, zo is het een beetje begonnen. En daarna zijn allerlei mensen er steeds dieper over gaan nadenken. En dat Aristoteles is daar beroemd in, maar die heeft over alles nagedacht. Maar ook de retorica, de kunst van het overtuigen, waar we net over hadden, ethos, logos, pathos, dat komt rechtstreeks van Aristoteles. Die zei, hey, dit moet op orde zijn, dan overtuig je. Als hier iets misgaat, dan overtuig je niet meer. En nog steeds gebruiken we dat dus, omdat dat toen al zo'n sterke indeling was.
Klopt dat altijd? Want ik zie bijvoorbeeld ook, wat ik tegenwoordig heel veel in mijn werkkring tegenkom. Niet gelukkig geen directe collega's, maar ik zie het wel. Dat het de haantjes zijn, gewoon de grote bek, die komen op de leuke functies terecht.
Ja.
Ja, daar vind ik helemaal niks van die retorica in terug. Dan denk ik, ja, maar je hebt gewoon een grote bek, waarom zit je daar? Maar toch lukt dat.
Ja, de wereld is niet perfect.
Nee,
en je kunt in elk geval analyseren wat er gebeurt met ethos, logos, pathos, en je kunt er zelf naar kijken. Maar je ziet inderdaad, ja, blijkbaar, wie is het publiek daar? Nou, dit klinkt alsof iemand anders beslist wie er de baas wordt.
Ja.
En die is blijkbaar gevoelig voor die haantjes.
Ja, daar lijkt het
op, inderdaad. En jij ziet het.
Ja.
Jij ziet het gebeuren. Voor jou, jij denkt, ja, die zitten er alleen voor zichzelf, die blaten maar wat, die weten niet echt hoe het zit, maar schreeuwen veel. En de baas, die snapt het niet helemaal. En,
die zegt, nou, het zal wel goed zijn, ja.
Het zal wel goed zijn, en ach, hij is zo lekker dynamisch. Of zij. En dat, dus dan zie je dat er niet automatisch het beste uit voortkomt.
Maar dan heeft de grote baas heeft een perceptie van een stukje ethos dat er eigenlijk niet is.
Ja,
dat denkt hij wel waar te nemen. Ja. Van, nou, deze gaat dat helemaal fixen, deze gast.
Ja.
En dan plaatst hij hem op zo'n functie, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. En, maar iemand anders die wel weet hoe het zit, maar niet zo goed uit zijn woorden komt, die zou er heel veel baat bij kunnen hebben om juist wat meer retorica te leren.
Ja.
Om te zeggen, ik weet wel hoe het zit. Ik weet echt hoe het zit. En dat kan ik je uitleggen. En ook op zo'n manier dat ik niet de zeiker ben die alles beter weet. De haantjes zijn er vaak net iets beter in om te begrijpen wat de baas nodig heeft.
Ja. Ik ga nu even heel goed opletten. Dit wordt belangrijk.
Je gaat nog een slinger aan je carrière geven.
Ja, precies. Ik ga mijn best doen nu.
Ja. Maar we waren nu nog bij de oude Grieken. Nou, die leerden retorica, er werd over geschreven. Daarna kwamen de oude Romeinen. Die hebben dat nog verder ontwikkeld. En het was deels voor mensen die inderdaad vooruit wilden in de maatschappij. En nog steeds kun je alle methoden van de retorica heel goed gebruiken om betere presentaties te geven, bijvoorbeeld. Heel praktisch.
Ja.
Maar er zit meer achter. En daar komen we straks wel op, denk ik. Want het is dus al heel oud. Er is uitgebreid over nagedacht. En het is een volledig systeem van denken en spreken en beslissingen nemen. Met een gigantische gereedschapskist waar prachtige dingen in zitten. En daar kun je dus altijd uit putten om als je eens een keer een presentatie moet houden of als je met mensen moet onderhandelen om te kijken van, hey, hoe kan ik dit aanpakken? En daar is het heel waardevol voor. En misschien moeten we een paar van die elementen pakken.
Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd naar die gereedschapskist. Van hoe maak ik mijn volgende presentatie dan? Heel goed.
Ja, nou, de basis, de complete gereedschapskist zit in een boek dat ik heb meegenomen.
Ja.
Ik zal het even aan jou en ook aan de camera laten zien.
Dat is geen lichte kost, zo te zien.
Dit is zwaar, dit is Quintilianus, dit is een meesterwerk. Ik heb het ook echt gelezen, dat kun je zien.
Ja, dat ziet er gelezen. Ik heb ook van dat soort boeken, maar die hebben er gewoon heel lang ergens gelegen.
Dat kan ook, ja. Ik heb hem even in de sloot gegooid.
Precies.
Nee, dit is een prachtig boek. Maar niet voor iedereen. Ik heb de indruk dat het veel aanzienlijk vaker verkocht dan gelezen wordt.
Het is gewoon leuk voor in de kast, zeg maar.
Ja. Mensen, het advocaat, we hadden het net over ze, die hebben het vaak in de kast staan. Die krijgen het ergens bij als ze iets bereikt hebben. En die lezen het waarschijnlijk nooit. En ten onrechte, want dit is, het begon met Aristoteles. De retorica, die heeft de term ook gemaakt. En toen hadden we daarna Cicero. Die heeft er veel over nagedacht, een Romeinse staatman. En Quintilianus, die heeft het handboek geschreven. Dat is bewaard gebleven. En alle aspecten van de retorica worden daarin besproken, van begin tot eind. En dat is ook in de Nederlandse vertaling heet ook de opleiding tot redenaar. En dat gaat echt van een jongetje van een jaar of 3, 4... wat voor opvoeding moet hij krijgen, tot aan als je redenaar, spreker bent geweest, en dan ben je vaak advocaat geweest en politicus in Rome. En als je dan met pensioen gaat, wat moet je dan met je leven doen? Zelfs daar is aandacht voor. En alle technieken, okay, alle discussies. Dus dat is, het is compleet. Het is, daar gaat het over wat moet je met je leven, maar ook de methode. En het aardige van dit boek is dat er over alle aspecten van spreken en overtuigen is nagedacht. En ook verzamelt Quintilianus, de schrijver, verzamelt dan alle discussies erover en zegt dan wat hij er zelf van vindt. Het is prachtig. Lees dat boek.
Ja, is het ook enigszins toegankelijk? Of is het echt helemaal geschreven in de oude stijl? Moet ik al gaan zitten ontcijferen van wat bedoelen ze hier eigenlijk mee?
Soms wel. Delen zijn heel toegankelijk, heel mooi. Delen zijn een beetje saai, schoolmeesterachtig.
Ja.
En delen zijn volstrekt onbegrijpelijk.
Ja.
En die moet je met allemaal overslaan. Dan
kun je die ook overslaan? Of moet je dan toch de moeite doen om er maar even...
Je kunt best wat overslaan. Er is een hele bespreking over de toen nog niet bestaande grammatica van het Latijn. Dus hoe is Latijn opgebouwd?
Ja.
Kun je overslaan.
Okay,
Tenzij je het heel interessant vindt, dat kan natuurlijk. Dan moet je het vooral lezen. Maar voor de kennis van de retorica heb je het niet nodig.
Dat draagt het niet aan bij.
Nee. Maar het is, als je er eens voor gaat zitten, dan is het, kan het zomaar een heel interessant boek zijn.
Nou, zoals eens even kijken op bol.com. Of
is
het gewoon verkrijgbaar?
Ja.
Dat wordt wel heel leuk.
Ja. Het is niet zo heel lang geleden is weer een nieuwe vertaling of een wat verbeterde vertaling uitgebracht.
Oké. Misschien even een keer naar kijken. Wel leuk.
Ja. Dan hebben we. Wat moet je eigenlijk doen als je mensen wil spreken? Dat heeft Cicero, die dus iets eerder dan Quintilianus veel schreef over retorica en er ook heel erg goed in was. Die zei, eigenlijk zijn er maar 3 onderdelen waar je aan moet voldoen. Weer dat 3, alles gaat in 3. En het lijkt ook wel een beetje op Ethos Locus Plaats. Je moet namelijk mensen gunstig stemmen. Je moet mensen informeren. En je moet mensen emotioneel beïnvloeden. Dat is het in het allerkortst. En vooral dat gunstig stemmen vergeten mensen nog wel eens, is mijn indruk.
Ja, nerds kunnen dat niet zo heel goed. Wij zitten natuurlijk in een soort gremium waar dingen lekker snel en lekker praktisch gaan.
Ja.
En is het, kun jij voor mij even dit doen?
Ja.
En dat vergeet je vaak. Ik heb daar wel eens met een collega heel hard om gelachen van, hey, hoe is hij?
Ja.
Weet je?
Ja.
Of gewoon even dat stukje aandacht. En dat is zo belangrijk.
Even verbinding maken. Niet alleen maar over dingen praten, het informeren, maar ook wie ben jij en wie ben ik en wat hebben wij met elkaar te maken?
Niet over, ik heb jou 5 jaar niet gezien, maar wil je voor mij. Er zit het meestal een stukje voor.
Ja. Dus dat is de basis eigenlijk. Nou, en dan een belangrijk onderdeel is eigenlijk, wat ga je nou doen? Je gaat een toespraak houden of een presentatie geven. Wat ga je dan doen? En dan heb je eigenlijk 5 stappen die ook nog steeds, als er bijvoorbeeld les wordt gegeven in schrijven, dan worden die eigenlijk ook nog steeds gebruikt. Het is nog heel actueel. En het begint met vinding, dan ordening, dan verwoording, dan geheugen en tenslotte voordracht. Dus je begint, vinding, waar ga ik het eigenlijk over hebben? Wat gaat overtuigen? Wat wil ik bereiken met dit verhaal, met deze presentatie? Dan, als je dat allemaal hebt, dan ga je dus heel veel nadenken. En veel mensen vergeten dat, die beginnen gewoon maar ergens. Maar goed nadenken over wat je eigenlijk allemaal te zeggen en wat je wilt bereiken daarmee, is wel heel belangrijk. Nou, als je dat allemaal hebt, wat ga ik zeggen, wat moet ik zeggen? Dan ordening, in welke volgorde ga ik het eigenlijk zeggen? Wat moeten mensen eerst horen, wat anders? Bij heel veel presentaties, zeker bij overheden, maar ook op andere plekken wel, zie je dat er vooraf heel erg veel verteld wordt, bij wijze van inleiding, want er moet een complete context geschetst worden.
Ja.
En dan ben je iedereen ook kwijt.
Ja. Ik heb die andersom geleerd overigens. Ook overheid, dat dan weer wel. Maar wij leren tegenwoordig piramidaal schrijven.
Ja.
En dat is de bluffmethode, bottom line up front.
Ja.
Dus je zegt eerst, beste minister, dit is een stom idee.
Ja.
Even heel gechargeerd. Ja. En hierna ga ik dat uitleggen.
Ja.
En dan komen er wat alinea's met van nou, dit zijn de punten.
Ja.
En daarna komt de verdieping. Want die man heeft geen tijd.
Nee.
Dus die wil gewoon zo snel mogelijk to the point.
Ja, en dat is heel prettig. Ja. Dit is onze conclusie. En hierom.
Ja. En hierna gaan we puntsgewijs dat verder toelichten. Als u dat wilt of tijd heeft.
Precies, maar dan voor de bottom line is duidelijk. Dat is bij dat soort technische of semi-technische verhalen is dat heel belangrijk. Werkt dat heel goed. Bij sprookjes moet je het weer niet doen.
Nee, dan wil je een opbouw.
Ja, als je kinderen voorleest. En veel mensen willen aan storytelling gaan doen. Maar storytelling en deze wat consultancy-achtige methode. Die gaat moeilijk samen.
Ja, dat is wel heel grappig. Ik zit dan. Mijn hoofd is raar.
Gelukkig maar.
Maar stel je nou eens voor dat je Roodkapje piramidaal zou schrijven.
Ja.
Ik kom niet goed.
Ik heb dit ooit bij een schrijftraining moeten doen. Echt letterlijk Roodkapje piramidaal.
Volgens mij is dat dolkomisch. Maar,
één keer, maar ja. Ik vond dat als je het aan je kinderen zou gaan vertellen, dat die het niet zo grappig vinden.
Nee. Nou ja, goed, dat is voor ons natuurlijk een belangrijk ding, omdat het eerste gedocumenteerde geval van identiteitsfraude is. Dus voor nerds is dat heel.
Als je
in de security zit. Maar ik zie dat voor me. Ik vind dat gelijk leuk.
Ja. Maar inderdaad, die ordening, in welke volgorde ga ik het vertellen, zodat het zo goed mogelijk binnenkomt en overkomt? Dat is belangrijk om daarover na te denken. Je weet ook wat je allemaal wilt gaan zeggen, maar welke volgorde? Dan ga je kijken, hoe ga ik het onder woorden brengen? Welke stijl, welke woorden? En daar is ook van alles over te zeggen. Gaan we zo ook even doen. En in die volgorde, dan weet je eerst. Dan ben je dus begonnen met de inhoud. En dan zie je een van de kritiekpunten op retorica, loze woorden. Zie je al, wacht even. We zijn eigenlijk al heel druk bezig geweest met de inhoud.
Ja.
En die inhoud staat voorop. Maar die inhoud ga je wel zo goed mogelijk verpakken, zodat het zo goed mogelijk naar binnen glijdt bij mensen. Zodat ze het kunnen begrijpen. Dat ze er graag naar willen luisteren. En zodat het ook wat met ze doet. Zodat ze zelf ook wat gaan doen. Verwoording, de derde. Nou, dan geheugen. Vroeger was dat belangrijk in het oude Rome. Toespraken van 1,5 uur waren heel gewoon. En die deed je uit je hoofd.
Zo?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, hoeft niet meer.
Nee.
Aan de andere kant, mensen die zich omdraaien naar hun PowerPoint en dan gaan voorlezen, bestaan ook nog steeds.
Nee, daar heb je autocue voor. Gewoon.
Jij wel, ja. Dat, gelukkig wel. Maar ook dan, het is moeilijk om te lezen en tegelijkertijd contact met je publiek te maken.
Ja, ja. Nou, wat je wel ziet tegenwoordig is natuurlijk dat ze dan een schermpje ook voor zich op het podium, dat ze een beetje kunnen zien. Van. Maar inderdaad, ik heb zelf mijn slides en het wordt altijd afgeraden.
Ja.
Altijd bullet points. Je moet niet een slide maken met alleen maar bullet points. Jawel, maar is mijn speakbriefje. en hier staat eigenlijk gewoon in een soort samenvattingje, want de rest vertel ik namelijk.
Ja.
Dus
ja.
Is dat dan een goede methode?
Deels. Kijk, voor jezelf een speakbriefje, om even te weten waar ben ik, waar ga ik naartoe, dat is alleen maar goed en dat is verstandig. Maar een speakbriefje dat je tegelijkertijd voor iedereen neerzet, dat zou ik niet doen.
Ja, dat kan wat spannender, zeg maar.
Ja, je kunt een speakbriefje ook in je hand houden. Dat hoeft helemaal geen bezwaar te zijn. En je kunt natuurlijk, als je een scherm hebt met speaker notes, dan staat het alleen maar daar. En dan heb je ondertussen een plaatje of een zwart scherm zelfs.
Nou, ja, dat zie je bij TED wel eens. Dat er op het schermpje op het podium iets totaal anders staat dan op het scherm achter de mensen als ze hun illustraties laten zien.
Ik heb kort geleden iemand begeleid bij een TED-talk. Want het was een TED in mijn woonplaats. En daar heb ik iemand begeleid. En ja, die hadden een klok volgens mij. Was dat het belangrijkste wat ze hadden? En ze konden zien welke slides er waren. Maar verder hadden ze in elk geval daar geen teksten.
Als maker van deze podcast kan ik dat onderschrijven. Een klok is onwijs belangrijk.
Ja.
dus, inderdaad, bij TED Talk staat er een klok, die telt af. Want iedereen moet natuurlijk een beetje op tijd. Er zijn meerdere sprekers en dat zijn er best wel veel op zo'n dag.
Ja.
Dus dat moet kloppen. En volgens mij hebben ze ook wel een beeldscherm waarin ze een beetje hun notities kunnen zien.
Mijn spreker niet.
Dat is dan alleen maar heel knap.
Hij was ook ontzettend goed. Dat. Geheugen hebben we gehad. Voordracht.
Ja.
De laatste van de vijf. Dan als je de vinding, je weet waar je over gaat spreken, je hebt geordend, je weet in welke volgorde je dat wil doen om zo goed mogelijk te doen, je hebt nagedacht over welke woorden, je hebt het in je geheugen gestapt. Ja, dan moet je het toch nog een keer gaan doen, want pas dan bestaat het.
Ja.
En daar heeft Quintilianus ook weer van alles voor opgeschreven. Deels nog steeds heel nuttig. Wat doe je met je ogen, met je gezicht, met je gebaren? Hoe gebruik je je stem? Al dat soort dingen spelen mee. En dat is belangrijk en daar kun je op oefenen. Want veel mensen vinden dat heel moeilijk. In dit boek heeft hij ook wel geschreven hoe je je toga moet houden. En dat je mannelijk op je dijen moet slaan.
Ik zal het proberen.
Wat dat betreft zijn we de Romeinen een beetje, misschien niet ontgroeid, maar we zijn toch een andere weg ingeslagen, gelukkig.
Hoewel dijenkletsers nog steeds wel een dingetje zijn bij sommige toespraken.
Ja, dat is ook weer zo. Dat zijn je 5 elementen. En ik wou een paar uithalen die interessant zijn misschien. Want voor elk van die onderdelen zijn er heel veel adviezen. Is er die hele grote gereedschapskist vol met elementen die je kunt gebruiken en waar je dus gebruik van kunt maken. En als ik in mijn werk bij het Instituut voor Retorisch Leiderschap mensen begeleid, dan zoeken we dus wat heeft zo'n persoon op dit moment nodig. Soms moeten mensen hun verhaal helder krijgen, ook voor zichzelf.
Ja.
Je hebt experts op een bepaald gebied en die moeten verhaal houden. Dat valt nog helemaal niet mee. Dan helpt het om wat hulp te hebben. Dan ben je vooral met vinding en ordening bezig. En daarna komt de rest wel. En sommige mensen die durven hebben spreekangst. Dan ga je vooral op voordracht oefenen. Hoe ga je erbij staan?
Ja, dat is bij mij een hele lastige. Want ik heb gestudeerd op natuurlijk een bepaald vakgebied. Ik vind dat ik daar best wel veel van weet. Na al die tijd. Veel gestudeerd, veel gespecialiseerd. En doe het al een tijd. En toch heb ik wel moeite om naast de haantjes of zo, mm-hmm, om daar toch de strijd te leveren van, ja, maar ik heb ook argumenten, jongens. Terwijl ik toch niet op mijn mondje gevallen ben.
Nee, hoe komt dat?
Ja, dat is een hele goeie. Die is wel leuk om even op in te zoomen, want daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja, ik kan natuurlijk niet in jouw hoofd kijken.
Nee, maar wat zou daar mis kunnen gaan?
Ja.
Dat die baas toch zegt van, ja, maar ja, deze man die staat hier en die... Je brengt het even.
Ja.
En jij staat daarnaast en je zegt, dit is niet helemaal waar wat hij zegt. En dat wordt gewoon dan aan de kant gesmeten.
Ja. Ik denk wat ermee te maken heeft, is dat veel mensen slechter om kunnen gaan met onzekerheid. En zeker managers hebben er moeite mee. En iemand die zegt, zo zit het, zo moeten we het doen. En dan ook nog, baas, vind jij ook dat wij het zo moeten? Ja, dan... kom je met al je details en al je kennis, kom je natuurlijk nergens meer.
Nee.
En dat heeft niet zozeer met retorica te maken, maar wel met wat is nou die onderlinge dynamiek. En je kunt natuurlijk wel leren om korter en snel je punt te maken.
Ja.
Want als je er veel van weet, en je weet er veel van, dan heb je al snel de neiging om genuanceerd te worden. En genuanceerd is goed.
Ja, vaker is dat het ook.
Ja. En dan zeg ik, iemand gilt gewoon die kant op. En als jij dan zegt, dat ligt hieraan en hieraan.
Ja.
Dan heb je ongetwijfeld gelijk. Maar ja, zo'n manager die wil een beslissing nemen.
Ja.
En die denkt dan, oké, doe maar dan.
Zou het ook te maken kunnen hebben met cognitieve dissonantie? Dus in de zin van, iemand heeft al een idee in zijn hoofd. Hè? En jij komt dan met, dat gewoon niet lekker voelt.
Dat kan er ook mee te maken hebben dat,
je haalt iemand van een al geaccepteerd idee af. Dat over het algemeen geeft dat weerstand.
Ja. Wat er veel gezegd wordt, is natuurlijk ook dat, wil je mensen overtuigen, dan moet je ook kijken hoe betrokken zijn mensen al. Als mensen al wat vinden, dan moet je op de inhoud gaan duiken. En als mensen niet zoveel vinden, of er niet zoveel van weten, of niet zo belangrijk vinden, dan moet je vooral aandacht trekken, opvallen. En dat is... en soms denk je dat je in een situatie bent dat mensen het allemaal belangrijk vinden. In je werk, jij vindt je werk belangrijk en de manager zou dat werk ook belangrijk moeten vinden. En vindt dat misschien ook wel. Maar ja, op dat moment is er een vergadering en gaan we een kant op. Dan zou je misschien moeten behandelen als iemand die niet zo betrokken is. En dan is het heel kort, heel snel die kant op.
Want inderdaad, dat aandacht trekken kan ook uitgelegd worden als... daar heb je hem weer.
Ja.
Ja. Dus het kan ook verkeerd gaan.
Ja. Maar ja, jij zit blijkbaar met een baas die daar enthousiast in meegaat.
Nou, die heeft allerlei ideeën al.
Ja.
Alleen misschien niet helemaal de goede. Dus ja, dat heb je vaker met bazen, hoor ik omheen.
Het is, denk ik, vrij gebruikelijk, ja.
Ja.
Maar goed, hoe ga je daar nou mee om? Dat is wel interessant. En ook heel ingewikkeld. Maar vaak is het toch mensen die genuanceerd nadenken, die de details op willen zoeken, ja, die worden eerder als het probleem gezien.
Ja.
Want de meeste individuele beslissingen maken misschien niet zo heel veel uit, als er maar een beslissing komt. En dan heb je liever iemand op wie je kunt vertrouwen. Dat is ook weer dat ethos.
Mm-hmm.
Als hij het zegt, zal het wel goed zijn.
Dus in mijn geval moet ik een beetje aan die ethos gaan werken. Jij moet overkomen vooral als... Ja, want het maakt vaak dan niet uit of je het echt weet.
Nee.
Als je maar overkomt alsof je het weet.
Als je overkomt, en dan is het wel handig als je het ook echt weet. Maar je hoeft niet allemaal alle details uit te leggen. Je bent niet aan het praten op het niveau van de logos. Je bent niet proberen allemaal op hetzelfde kennisniveau te komen. Maar je bent wel aan het laten zien, ik weet wel hoe het zit.
Daar zou de valkuil wel eens kunnen gaan zitten. Want dat is techneuten eigen een beetje.
Ja.
En je wil het dan ook uitleggen aan zo iemand. Ja. Zo'n manager denkt, ja, dude, niet belangrijk, door.
Ja, we hebben nog 8 agendapunten. Hier heb ik geen zin in. Als je zegt, ik heb het uitgezocht, laten we het zo doen.
Ja.
Dan, heb je het dan ook uitgezocht. Maar ja, dan hoef je waarschijnlijk niks meer uit te leggen.
Dat is wel interessant om eens op die manier naar te kijken, ja.
Ja.
Oké, ik ben heel benieuwd wat er nog in die Bijbel staat. Want dat is een goed boek nu wel.
Ja, zeker, zeker. Ik wou even die 5 onderdelen van de retorica, dus vinding, ordening, verwoording, geheugen en voordracht, daar 2 uitpakken. Uit vinding, de topoi, dat is een oud-Grieks woord, dat mag je vergeten, maar dat zijn vindplaatsen. En eigenlijk een soort standaard. Als je nadenkt over onderwerp, wat moet ik erover zeggen? En soms zit je een beetje vast. Dan zijn daar wat standaard elementen, die kun je gewoon aflopen. Wat kleiner dan, groter dan. Dus op het moment dat je het over een onderwerp hebt, kun je dan, wat is er kleiner, wat is er groter? En plotseling kun je er op die manier nadenken. Nou, dat zijn lijsten met 40, 50, 60 dingen. En die zijn eigenlijk al heel oud. Maar die kun je nog steeds gebruiken om eigenlijk je onderwerp helemaal in kaart te brengen. Dan is er ook iets dat heet statusleer. Dit zijn allemaal veel te ingewikkelde woorden eigenlijk. Maar het komt erop neer dat je het altijd over specifieke onderdelen oneens bent. Als er een discussie is, die kan over allerlei onderwerpen gaan, maar de discussie zelf gaat over heel beperkte soorten onderwerpen. In een rechtszaak, die voorbeelden worden hier gebruikt, maar ook in rechtszalen nog steeds, is de eerste discussie: heeft iemand het gedaan, ja of nee? Je hebt een moord gepleegd, nee, ik heb geen moord gepleegd. Dan is de discussie gewoon op zo'n ja of nee. Soms is de discussie over een definitie. Jij hebt een moord gepleegd. Nou, ik heb wel iemand doodgemaakt, maar dat was geen moord.
Ja.
Dat mocht. Ik was soldaat, het was oorlog.
Of het was een ongeluk, ja.
Dat soort dingen.
Allerlei,
En tenslotte heb je, ja, het was inderdaad, ik heb iemand vermoord. Dat is wel waar. Maar in deze specifieke situatie zijn er verzachtende omstandigheden.
Bijvoorbeeld noodweer?
Dat noodweer zou kunnen en zo zijn er. Maar inderdaad, je hebt dan wat discussies over, is iets het geval? Wat is eigenlijk precies het geval? En hoe moeten we dit geval beoordelen? Nou, omdat dat helpt heel erg in discussies. Je kunt heel makkelijk gaan ordenen dan. En zeker omdat heel veel discussies, dan halen mensen er van alles bij. Nou, hiermee kun je steeds weer terug naar het punt.
Nou,
heel veilig en heel fijn. Dan over verwoording en eigenlijk voordracht wil ik het met je hebben over stijldeugden. Wat is nou een goede stijl? En daar zitten geen 3, maar 4 elementen aan. En dat is ten eerste dat je taal moet correct zijn. Het moet gewoon kloppen.
Ja. Nou, is dat interpretabel, hè? Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik sta hier voor een groep pubers, die spreken allemaal straattaal.
Ja.
Ja, dan kom ik aan met mijn stropdas en zo. Nou, dames en heren, ik ga even. Dat gaat niet landen.
Dat gaat niet landen. Komen we zo meteen op.
Ja.
Het is namelijk het vierde onderdeel.
Oh, oké. Okay.
Dat gaat hier over. Maar inderdaad, het komt. Het moet. Maar de basis was altijd, ja, het moet correct zijn. Correct Grieks, correct Latijn, correct Nederlands. Maar correcte straattaal bestaat natuurlijk ook.
Ja.
Wij spreken dat waarschijnlijk. Jij misschien, ik niet.
Nee, geen idee.
We hebben geen idee. Maar waarschijnlijk als er de straatjongens een nieuwe straatpersoon tegenkomen, ze hebben heel snel door of die aan zijn of haar taal, hoe die erin past. Dus ja. Maar goed, het moet correct zijn en passend bij de groep. Correct. Dan moet het duidelijk zijn. Wat je zegt moet duidelijk. Heel veel mensen die zijn volstrekt onduidelijk.
Ja.
Ja. En dat helpt je dus ook weer bij je voorbereiding. Hoe maak ik dit zo duidelijk dat dit niet verkeerd begrepen kan worden? Want als het verkeerd begrepen kan worden, dan zal het ook verkeerd begrepen worden.
Ook daar gaat de wet van Murphy gewoon op.
Ja hoor, natuurlijk. Ja. Een wet die nog geldiger is dan de zwaartekracht waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Ja. Maak het zo mooi mogelijk. Maak het vrij. En daar gaan we zo meteen nog eventjes misschien ook wat naar kijken. Verfraaiing van je taal. En tenslotte, gepastheid. Het moet passen bij jezelf, bij je publiek. Dat is eigenlijk de kern van retorica. De kunst van de passendheid in zekere zin. Want we proberen niet de mens te begrijpen, maar juist wat moet ik in deze situatie doen om vooruitgang te boeken. Het gaat steeds om elke unieke situatie. En ja, wat past dan bij mij, wat past bij de groep? We hadden het over de straattaal, de straatjongeren. Ja, daar inderdaad met je das langskomen. Dan maak je niet automatisch verbinding.
Nee.
Dat is daar waarschijnlijk niet passend.
Ik denk automatisch niet zo.
Waarschijnlijk niet, ja. Nee. Je ziet wel eens jongere werkers en die zien er heel anders uit. En ik ga ervan uit dat ze hun werk goed doen. Voor zover mogelijk. En ja, die proberen aan te sluiten bij de jongeren.
Ja.
Zonder een van die jongeren te worden.
Ja.
Dat is heel interessant. Hoe doe je dat op een goede manier?
Nou, dat is ook een interessante dynamiek. Want wat doet zo'n man, stel dat hij voor de gemeente werkt en jongerenwerk doet, daar erbij loopt als één van hun, maar daarna naar het gemeentehuis gaat en met de gemeenteraad moet praten of met de burgemeester over wat daar gebeurt. Ga je dan die rol aanpassen of ga je dan gewoon toch naar binnen van, ik ben de jongerenwerker, zo loop ik erbij.
Ja, en ook hier geen vast antwoord. Het antwoord op elke vraag, zeker in retoriek, maar ik denk in het leven ook, is het hangt er vanaf.
Ja. Dat hoor ik advocaten heel vaak zeggen trouwens.
Precies, ook. Die werken ook alleen maar met specifieke gevallen.
Ja.
De wet is, nou, misschien niet helemaal duidelijk, maar de wet is voor alle gevallen. Maar dit specifieke geval, hoe moeten wij de wet toe gaan passen? Nou, datzelfde geldt in de retorica in brede zin. Ja, ik wil dit publiek ergens van overtuigen. Ik wil mensen meenemen in dit verhaal. Hoe ga ik dat doen?
Ja.
Nou, dat. Is het heel goed om na te denken inderdaad over die stijldeugd waarbij passendheid misschien wel de belangrijkste is. En inderdaad, wat doe je als jongerenwerker als je met de burgemeester moet gaan praten?
Ja.
Mijn gok is dat de meeste jongerenwerkers zich niet gaan omkleden.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar die communiceert dan ook precies wat hij doet en waar hij voor is. En dat zal ook zo'n burgemeester snappen.
Ja.
Aan de andere kant, als ik daar naar binnen loop in zo'n kloffie, en ik heb daar gewoon een afspraak om iets keurig netjes bespreken, dan zal hij me anders beoordelen, denk ik.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja. Dus eigenlijk is het ook een stukje rol. Een rolkeuze die je maakt.
Ja. Ja. Rolvastheid is heel belangrijk. Ik sprak ooit met een lobbyist en die vertelde ook, als het duwen en trekken wordt, dan is dat meestal omdat één persoon zijn rol niet goed speelt en niet snapt waarom dat een probleem is.
Ja. Daar zit ook wat in.
Stijlfiguren, daar wilden we het nog even over hebben. Dat zijn manieren om te spreken zodat het extra goed overkomt. Zodat mensen er graag naar luisteren of het direct begrijpen. Dus vergelijkingen zijn een hele veelgebruikte manier om iets duidelijk te maken of voorbeelden. Ook al zegt één voorbeeld eigenlijk helemaal niks natuurlijk. Maar toch, als je zegt, ik heb er een voorbeeld bij, dan denken mensen, nou, dan zal het allemaal wel kloppen. En als je bijvoorbeeld zou zeggen in een verhaal, ze is geen lelijke vrouw. Ze is een hele mooie vrouw. Ze is de Brigitte Bardot van de 21ste eeuw. Dan zitten daar een hele hoop stijlfiguren door elkaar.
Ja, ja, ja.
Het begint met de drieslag. Dingen in drieën komen lekker over. Dus ze is. In drieën. Dan zijn het ook nog eens dezelfde termen aan het begin. Allemaal technische termen voor anafoor, maar ze is.
Dat lijkt op alliteratie, zeg maar.
Dat lijkt op alliteratie, ja.
En dat alle alliteratie gewoon,
is de klank, maar soms kan het ook wat langer zijn. I Have a Dream van Martin Luther King was voortdurend in het verhaal. Die herhaling van...
Ja.
Dat is heel sterk. Nou, dan heb je met ze is geen lelijke vrouw. Dan met geen zeggen en dan het omgekeerde van wat je bedoelt. Moet je niet in elk gezelschap doen. Want niet iedereen begrijpt het direct. Dus als je een heel groot publiek hebt, dan doe je dat niet. Maar als je wat publiek hebt dat je wat dichterbij je staat en sneller begrijpt wat je bedoelt, dan kan dat heel goed werken. Wat we hier ook hebben is de climax. Het wordt steeds sterker.
Ja.
En tenslotte zit daar natuurlijk een vergelijking in. De Brigitte Bardot van de 21ste eeuw.
Ja.
En er zijn honderden tot duizenden verschillende stijlfiguren, maar door er gewoon een aantal te pakken, kun je bewust kijken, hoe kan ik dit zo mooi schrijven? En bij veel van de trainingen die ik geef, dan is dat ook een van de oefeningen. Maak een verhaal. Nou, dan leggen we een aantal stijlfiguren uit. En dan knal je verhaal maar helemaal vol. Daarmee. Dan wordt het niet iets wat je in een professionele omgeving gaat gebruiken. Maar het is wel heel erg leuk als oefening om iets moois van te
doen. En hij gaat dan natuurlijk voor de praktische toepassing een beetje over de top. Dat je zegt van, dit is wel een beetje heel erg bloemrijk. Ja. Maar voor de oefening kan ik me voorstellen dat het leuk is.
Ja, en hier pak je wel een heel interessant punt. Wat bij veel Nederlanders, en misschien ook wel bij mensen uit andere landen, maar nu is het wel wat overdreven. Dan vraag ik nog wel eens aan de mensen eromheen, vonden jullie het ook overdreven? Nee, we vonden het wel goed zo. Meestal, als je een verhaal vertelt, maak het allemaal net iets groter dan je anders zou doen.
Ja. Oké, en daar moet je natuurlijk ook wel een beetje oppassen dat je niet echt doorslaat.
Ja.
Een vriend van mij schrijft en die heeft een boekje gemaakt en hij maakt zinnen van een halve pagina. En dat is, het is prachtig, maar ik kan er geen touw meer aan vastknopen na drie pagina's. Denk ik wel, waar ga je nou heen? Alsjeblieft. Ja. Weet wat. Maar het is heel poëtisch en heel mooi.
Ja, dat is een kunstvorm.
Dus, maar schiet
het niet overal. Dat
nee, schiet het zijn doel dan niet voorbij, bedoel ik. Want het verhaal ontgaat me eigenlijk door de stijlvorm die hij kiest.
Ja, dat. Ik weet natuurlijk niet welke vorm. Of hij juist die vorm zo belangrijk vindt. Dat hij het niet erg vindt dat jij het niet meer helemaal kunt volgen. Maar. Normaal gesproken wil je graag dat mensen wel je verhaal kunnen volgen. Dus dan als je stijl daarin weg. We hadden het net natuurlijk over correct, duidelijk en et cetera. Maar dan probeer je fraai en passend. Maar dan probeer je zo fraai te worden dat de duidelijkheid eronder leidt.
Ja.
En zeker in een zakelijke omgeving wil je gewoon duidelijk zijn.
Hij is de keizer van de adjectieven, zeg maar. Dus ik denk het echt heel veel. Er was een prachtige nacht waarbij de warme wind door de blabla, de blauwe kleur, de maan. Op een gegeven moment, hij stond buiten. Dat.
Ja. Oefen er een keertje mee om toch, als jij met je baas gaat praten, om het toch eens een keertje zo te doen.
Ja.
Het zal misschien niet heel veel succes hebben. Maar het is wel interessant om een keer te doen.
En lachen, denk ik.
Ja, het zorgt er ook voor dat je repertoire wordt uitgebreid.
Ja, maar ik besef me dat nu ook, nu ik dat zo zeg. De enorme afstand tussen de techneut en de poëet misschien.
Ja.
Mooie zin, schitterend. Dat je hij stond buiten.
Ja.
Dat is voor mij het feitje waar het over... En dat kan veel mooier.
Ja.
Dus die zie ik nu ook wel eigenlijk. Ja.
Mooi. Dat is belangrijk. Maak het mooi.
Ja.
Ik kijk even wat wij nog wat ik jou verder nog moet bijbrengen.
Ja, maar nog een minuut of 10, dus ik kan alles.
Kijk, de tijd vliegt.
Dat boek dat jij niet behandeld in die 10 minuten, dat, dat is een beetje veel.
Dat is veel te veel. Ja, dat, wat hier interessant is, is van oudsher, vanaf dus zo'n 2500 jaar geleden, tot mensen een vak gingen leren, was retorica de opleiding eigenlijk. En soms een beetje richting theologie of richting rechten, zoals je dat een oude universiteit. Maar mensen leerden eigenlijk gewoon retorica als voorbereiding op een functie in de maatschappij. Nou, later hebben we een vak geleerd en is retorica helemaal vervallen eigenlijk. Tot, en daarmee is na dit boek is er eigenlijk niets meer gebeurd met de retorica. Was ook niet nodig, het was gewoon af. Tot 1958. Dit boek is uit 100 na Christus ongeveer. Dus toen is er in 1850 jaar is er eigenlijk niet zo heel veel, wel wat, maar niet veel. En daarna kwam er weer beweging in. En dat had vooral te maken wat je ook vroeger had. Je had verschillende genres van spreken. Je sprak of politiek, of juridisch, of ceremonieel. En alle toespraken kun je daaronder vallen. Of je zou eventueel wat meer dingen. Maar als het gaat over de toekomst, wat moeten we doen? Iets aanraden of afraden, dat is politiek. Dan heb je bepaalde woorden, bepaalde zinnen gebruik je, bepaalde manieren van spreken, van dit moeten we doen. Nou, waar jij het net over had, het piramidaal spreken,
ja,
past heel erg bij adviseren.
Ja.
Het juridische is veel meer terugkijkend van wat is er gebeurd en welke gevolgen moet dat hebben? Welke misdaad heeft iemand gepleegd en hoe moeten we hem bestraffen?
Ja.
Nou, dan ga je terugkijken. Dat heeft weer een hele andere. Dat heeft weer gevolg voor hoe je eigenlijk je verhaal opbouwt.
Ja, je schetst een hele situatie. Als de vraag is: mag dit? Dan gaat een jurist. Begint hij met: hangt er vanaf.
Ja,
heel vervelend.
Ja.
Maar daarna gaat hij ontzettend veel informatie verzamelen om die situatie heel goed te schetsen. Ja,
precies, precies. En je schetst het zo dat het precies bij jouw positie past.
Ja, oké.
Je gaat niet een neutraal alles bij elkaar verzamelen. Nee, uiteindelijk moet je als advocaat wil je cliënt vrijspreken of je wil de zaak winnen. Ja, dan moet je toch duidelijk maken dat je veel eerlijker bent dan de andere partij. Dat je altijd je best hebt gedaan, dat als iets mis is gegaan, dat dat een ongeluk was en dat dat jou niet echt aan te rekenen valt. En daar begin je al helemaal in het begin mee.
En zo hebben we dus eigenlijk, juridisch is dan niet juridisch. De twee advocaten hebben allebei natuurlijk een bijna tegengesteld verhaal.
Ja. Ja, dus je hebt dezelfde feiten, maar je kleurt ze vanaf het begin al anders in. En nou, hoe doe je dat? Dat is retorica. En dat is leuk.
Ja.
En dan heb je derde genre, dat is ceremonieel. Bijvoorbeeld bij huwelijke begrafenissen. Dan gaat het niet over wat hebben we gedaan of wat moeten we gaan doen. Maar het gaat veel meer over wie zijn we. En de oude Grieken en Romeinen deden daar niet zoveel aan. In de boeken was het altijd juridisch. Zeiden ze, ja, juridisch is het moeilijkste. Als je dat kunt, kun je de rest ook wel. Maar vanaf 1958 is veel meer nagedacht over, hey, dat ceremoniële. Als wij praten, wat betekent dat? Hoe kunnen we eigenlijk verbinding met elkaar maken? En daar zijn weer, alle emancipatiebewegingen zijn toen in de retorica gedoken. Dus feministen, zwarte mensen die vonden, ja, wij zijn achtergesteld. Wat kunnen wij nu doen om daar. Nou, die hebben in de retorica heel veel gevonden. En zo is dat ceremoniële genre. Wie zijn wij? Waarom hebben wij? Wat hebben wij met elkaar te maken? Om dat onder woorden te brengen. Dat is veel belangrijker geworden. En dat is denk ik ook in deze tijd wel heel belangrijk. Waarin we elkaar nauwelijks meer spreken. Waarin iedereen in zijn eigen bubbel zit. En wil je dat overwinnen? Dan denk ik dat je met retorica een heel eind kunt komen. Doordat je vanaf het begin probeert. Hey, hoe maak ik die verbinding? En kunnen we het eens worden over de problemen, kunnen we het eens worden over de feiten. Door daar goed over na te denken, hoef je niet in je eigen gelijk te blijven hangen, maar kun je proberen om gezamenlijk een stap verder te maken.
Dit staat volgens mij ook in het boek Nexus, wat niet zo heel lang geleden verschenen is. Het gaat ook over storytelling en hoe je een groep mensen meekrijgt in een. En hij zegt ook van ja. Eigenlijk de beste storytelling die we ooit hebben gehad. Want er gaan miljoenen en miljoenen mensen in een verhaal mee. Is de kerk.
Ja.
En dat is een beetje vergelijkbaar dan, hè?
Eigenlijk wel, ja. Deels gaat het om het verhaal, maar het is niet zo dat mensen neutraal dat verhaal uit de kerk hoorden en daarna besloten, ik doe mee met dit verhaal. Over het algemeen werden mensen natuurlijk geboren in een gezin en moesten ze mee naar de kerk. Ik in elk geval in mijn jeugd.
Ja,
en,
maar ze worden deel van iets groots.
Ze worden deel van iets groters. En als je dus iets groters kunt schetsen met je woorden, ja, dan kan er iets goeds gebeuren.
Ja, ja, of iets heel verkeerds. Dat hebben we natuurlijk ook gezien.
En dat is wel heel belangrijk. Want retorica is deels techniek, daar hebben we het nu veel over gehad. En we zitten nu een beetje op het kantelpunt naar wat kan er nog meer zijn. En ook vroeger, omdat het de opleiding was voor jongeren, was het ook de bedoeling dat mensen goede mensen werden. En je had definities van retorica. Nou, het begon met Aristoteles. Retorica is het vermogen in alle situaties de beschikbare middelen van overtuiging te vinden. Hoe kun je overtuigen? Daarna kwam retorisch de kunst van het overtuigen, iets korter. Toen werd er bij de Romeinen al toch bedacht, een redenaar, een spreker is een goed mens die goed spreekt. En dat heeft dan Quintilianus hier nog korter gedefinieerd. Retorica is de wetenschap van het goede spreken. Dus daar zit opeens, en je moet een goed mens zijn. Een slecht mens kan misschien wel heel goed uit zijn woorden komen, maar er zal nooit een hele goede spreker worden. Nou, dat is heel ingewikkeld. Zijn we dan niet alleen maar aan het hopen dat het goede wint? Ja, het is belangrijk.
Je ziet toch ook hele slechte mensen. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waar heel veel mensen zijn meegegaan in een verhaal. Wat niet echt heel goed te noemen was. Om het even heel voorzichtig uit te drukken.
Je hoeft daar niet zo voorzichtig in te zijn.
Nee, dat was best wel. Nee, maar er staat dan een slecht persoon eigenlijk. Ja. Hè? Die staat daar toch een heleboel mensen te overtuigen en mee te krijgen.
Ja. Nee, je ziet het nu in Nederland wat minder zwart-wit. Maar je ziet dat de rechtse partijen hebben de wind mee. Ja. Linkse partijen denken, dat klopt niet wat daar zo gezegd wordt. Het klopt niet dat nu asielzoekers zozeer de schuld krijgen van allerlei problemen. Maar het is dan hun taak om daar een goed verhaal tegenover te stellen. En het is belangrijk dat goede mensen niet alleen zich wenselen in hun eigen gelijk, of dat goede werknemers zich wenselen in hun feiten, maar dat je dat ook over kunt brengen. Dus dat is als werknemer belangrijk, dat je goed over kunt brengen aan de baas wat nou eigenlijk gedaan moet worden. Maar ook in de maatschappij, als je daar actief in optreedt, moet je ook zeggen, van wat is nou goed hier?
Nou, en wat ik in de links-rechts-discussie heel veel zie gebeuren, en dan gaat het ook mis, is, rechts die doet een stelling, hè, asielzoekers, schuld van alles. Ja. En links zegt dan, dat is helemaal niet waar.
Ja.
En dat is natuurlijk een zin die totaal geen kracht heeft. Want
nee.
Kun je dat ook met retorica onderbouwen?
Ja, daar kun je. Die gaan dan een inhoudelijke discussie over de feiten aan.
Ja.
Terwijl eigenlijk wordt er iets gezegd over emoties, over gevoelens. Het gaat niet lekker met ons.
Ja.
En dat is hun schuld. En waar of niet waar, als mensen dat geloven, zijn dat. Je werkt niet zozeer met feiten, maar je werkt met wat allemaal mensen geloven. En in het ideale geval geloven mensen in feiten, maar vaak weten we niet wat de feiten zijn. Wij geloven allemaal dat de aarde om de zon draait.
Ja.
Ja, dat hebben we zo geleerd. In feite is dat. Gaat het niet zozeer om een feit. En we zouden het kunnen gaan narekenen en nakijken. Dat doen we nooit. Wij geloven dit omdat iedereen om ons heen dit gelooft.
Ja.
En toevallig is het ook waar. Denk
ja, inmiddels is het wel ook wat aangetoond.
Het is ruimschoots bewezen. Ja. Maar als wij het erover hebben, op het moment dat iemand komt en zegt, maar dat klopt niet, ze is net andersom, waarschijnlijk hebben wij dan de feiten niet paraat. We weten heel zeker dat we gelijk hebben.
Ja.
En die discussie die zou ook niet moeten gaan over, kun je dat uitleggen?
Ik zie ook bijna een vervolgaflevering aankomen als we het gaan hebben over de wappie en zo. Bijvoorbeeld de flat earthers. Die ondanks het feit dat we gewoon foto's hebben vanuit de ruimte.
Ja.
En een ISS dat om de aarde heen cirkelt. En gewoon heel duidelijk. Er zijn gewoon mensen. Ja. Die krijg je dat niet uitgelegd.
Nee.
Is dat een tekortkoming van degene die dat probeert uit te leggen? Of is dat gewoon, ligt dat aan de ontvanger in dit geval?
Kan beide zijn, hè? Het hangt er vanaf, het ligt eraan.
Ja.
Sommige mensen die willen gewoon niet. Maar het is natuurlijk wel interessant. Hoe kun je iemand die op een heel ander spoor zit dan jij, hoe kun je daar toch een zinvol gesprek mee hebben? En kun je proberen dichter bij elkaar te komen. Dat zou denk ik de vraag moeten zijn. Niet hoe krijg ik die gek weer op het juiste spoor.
Die gek, maar meer van hoe krijg ik iemand nou overtuigd? Ja. Van ja, maar kijk dan, het is toch hier, het is een foto. Hoe duidelijk wil je het hebben? Ja. Soms gaat dat gewoon alsnog niet werken.
Nee. En de vraag is ook, hoe erg is dat eigenlijk?
Ja, dat is misschien ook, ja.
Ja. Het voelt dan direct als heel belangrijk. Van hoe kan iemand dat nou niet aan de andere kant? Ja,
er vallen geen gewonden of zo.
Er gaat niks mis.
Nee.
Je moet zo iemand waarschijnlijk niet de leiding geven over een raketprogramma. Maar
nee.
Ja, de meeste mensen krijgen ook niet de leiding over een raketprogramma.
Nee. Nou ja, met corona hebben we natuurlijk wel gezien dat dat gevaarlijk is. En mensen die dan misinformatie of zelfs desinformatie gaan verspreiden. En zeggen van dit is helemaal niet gevaarlijk. Je kan gewoon insectenmiddel of zo. Ja, dat is wel link natuurlijk.
Ja. En daar moet je heel goed naar. En dat is moeilijk hoor. Dat is heel moeilijk om dat goed te doen. En zeker omdat dit vanuit de overheid hele brede communicatie was.
Ja.
Maar je zag ook dat de families uit elkaar gerukt zijn, omdat mensen niet meer met elkaar konden praten. En nou, daar hoop je dan, hier zou retorica wat bij kunnen helpen om gevoel te krijgen van hoe kunnen wij nou die verbinding maken, die welwillendheid. Zeggen je bent een lul en je snapt er niks van. Dat is zelden een goed begin van een gesprek.
Dat is niet een heel sterk argument ook gewoon.
Het is geen argument, nee. Maar ja, hoe. En er zijn wel technieken om te proberen. Maar vanuit de retorica denken, hoe kan ik nou echt in gesprek komen met iemand en hoe kan ik wat ik vind zo duidelijk mogelijk, zo overtuigend mogelijk overbrengen, zonder dat iemand dan verplicht is dat ook direct te aanvaarden. Want dat is natuurlijk een van de. Wat je vaak ziet op. Bij verkopers en zo, hun waarheid wordt er ingeramd.
Ja.
In de verkoop wordt er ook altijd van, nou, vaak gezegd, je moet ja, ja, ja zien te krijgen. En zeker straatverkopers hebben daar nogal de neiging van om heel erg hard te gaan duwen.
Maar het is ook bijna een wedstrijdje voor die mensen. Ja. Dat moet je winnen.
Ja, ja, je wint van iemand. En dat is, nou, probeer het gewoon samen te doen. Dat is beter. En ik merk altijd, ik probeer altijd als ik iemand iets wil laten doen. En dat gebeurt nog wel eens, dan wil ik diegene in elk geval de ruimte geven om ook nee te kunnen zeggen. Want op het moment dat iemand nee kan zeggen en het gevoel heeft, ik kan nee zeggen en dan toch ja zegt, dan weet je, dan gaat er ook wel wat
gebeuren. Dat is pas echt een overwinning, eigenlijk.
Ja, het is niet direct een overwinning, maar dan.
Nee, maar het is wel. Ja, ik kan me voorstellen dat het beter voelt. Die zegt van, die had alle mogelijkheden. Maar ik heb je toch kunnen overtuigen. Nou, dat is dan toch fijn dat dat gelukt is.
Ja. Ja, of andersom. Het is ook fijn om overtuigd te worden. Daar wil je ook open voor staan.
Ja, nou dat vind ik ook. Daarom ben ik ook deze podcast begonnen. Ja. Van prove me wrong, weet je. Maar, nieuwe dingen leren is altijd fijn. En als iemand je dan goed kan uitleggen, hartstikke mooi. Dus daarmee zijn we wel. Ik zie nog een heel dun dan rood streepje op die klok staan.
Zal ik dan nog één keer als afsluiting mijn laatste drie. Helaas.
Vooruit. Doe maar.
Wat ik proberen heb duidelijk te maken, en ik hoop dat dat enigszins gelukt is, is dat retorica nuttig is. Een hele uitgebreide, gigantische en fantastische toolbox om van alles om beter te kunnen communiceren.
Ja.
En om dingen beter te kunnen zeggen. Maar het is ook leuk. Je kunt een verhaal mooi maken. Je kunt een goed en effectief verhaal maken. En als je op een podium staat, dan krijg je ook applaus voor. En dat is leuk.
Ja.
Voor je ego is dat ook best goed.
Ja, maar ik vind het als toeschouwer ook mooi. Ja. Ik kan er echt van onder de indruk zijn als iemand dat heel mooi kan.
Ja. Nou ja, en na vanavond kun jij dat ook. En zeker als je dan Quintilianus erbij gelezen hebt. Dan.
Even een keer een middagje voor. Zo.
Precies. En het is wat ik. Waarom ik het Instituut voor Retorisch Leiderschap begonnen ben, is ook met een compagnon, is dat retorica belangrijk is. Het geeft grip op de wereld en je kunt samen dingen bereiken en samenwerken.
Ja.
Dus vandaar dat. Ik denk dat de retorica is heel oud. We zijn het een beetje vergeten, maar het kan ons helpen om weer wat beter met elkaar om te gaan.
Oké. Nou, als het klokje is afgelopen. Kijk, tijdens het klokje is reclame maken ten strengste verboden. Maar als het klokje is afgelopen, dan komen we natuurlijk wel op het punt van, als mensen hier nu meer van willen weten, ze willen jou bereiken, hoe gaan ze dat doen?
Makkelijkste is via mijn website, geertjanproce.nl, of die van het Instituut voor Retorisch Leiderschap, retorischleiderschap.nl. En daar kun je wat meer lezen over wat wij doen. wat ik doe. Ook over retorica, want ik probeer zelf mijn gedachten ook wel eens wat te ordenen. En dat zet ik dan op de website. En dat levert soms, vind ik zelf, best aardige stukjes op.
Oké, dus dan zeker eens naar kijken.
En als mensen dan denken, hé, daar wil ik meer mee doen. Daar wil ik, ik zie dat nut. Nou, dan zijn er alle manieren om met ons in contact te komen.
En waar zouden ze voor naar jullie toe kunnen gaan? Bijvoorbeeld een concreet dingetje waarvoor wel eens iemand aangeklopt heeft?
Trainingen van hoe spreek ik beter, zijn veel mensen. Soms ook mensen die zeggen, ja, ik moet een verhaal gaan houden. Help mij om dat verhaal zo goed mogelijk te maken. Zijn mensen, ja, hoe moet ik met mijn omgeving omgaan? Dus in de politiek, hoe gaan wij onze punten goed maken? Nou, al dat soort dingen. Als het gaat om overtuigende interactie, dan beschouw ik het mijn terrein.
Oké. Okay. Nou, hartstikke duidelijk. Laatste woord voor jou als je dat wil. En anders dan zetten we er een punt achter.
Ik denk dat ik net mijn laatste woord al gehad heb.
Hartstikke mooi.
Nou, dankjewel, wat fijn dat ik hier mocht zijn.
Die punt is toch grammaticaal correct, zullen we maar even zeggen.
Ja,
hey, dankjewel dat je er was.